onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 120, daarvan de eerste twee versen. Psalm 120, de versen 1 en 2, kriep tot de oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen, en hij verhoorde mijn gebeden naar zijn goede tierenheden. En wat er verder volgt in de eerste twee versen van Psalm 120.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen, daarvan het 120ste hoofdstuk. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienst, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 120. Een lied Hama'alot. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen en van de bedrieglijke tong. Want wat zal u de bedrieglijke tong geven? Of wat zal zij u toevoegen? Scherpe pijlen eens machtigen, mits schades gloeiende jeneverkolen. O wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech, en dat ik in de tenten Kedars wonen. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heer, ook aan deze uren hebt gij ons weer bijeenvergaderd rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. Heere, dat het ook deze dag mocht zijn een dag vol van uw heerlijkheid en vol van uw majesteit en vol van uw glorierijke daden. Want Heere, gij zijt een God boven alle verheven. En daar is niemand gelijk gij. Want wij zijn uit het stof gemaakt en wij zullen tot stof wederkeren. O Heere, wat hebben we ons verlaagd? Wat hebben wij u naar troon gestoten, al in paradijs? En we zijn die moedwillige vrije val. Daar hebben we voor gekozen, Heere, om nooit met niks meer met u te maken willen hebben. O Heere, dat we het eens mochten beseffen, Heere, dat we hier nog als wonderen van uw langmoedigheid bij elkaar mogen zitten. Maar dat het niet alleen een bij elkaar zitten zou mogen zijn, maar dat het ook mogen zijn dat we hier zitten om te horen de woorden van eeuwig leven. En gelijk een apostel Petrus gezegd heeft, gij hebt de woorden des eeuwige levens. O Heere, mocht gij daartoe de dwaasheid van de prediking nog aanwenden, want al zou het van de prediking zelf afhangen, Heere, zou er nooit geen mens tot bekering komen. Al zou het van de prediker afhangen, zou er nooit geen mens tot bekering komen. En ach, als we hier ook deze dierbare psalm hebben opgelezen, waarin David zijn strijd bekend maakt, waarin de psalmist zijn worstelingen, zijn benauwdheden den Heere bekend maakt. Och Heere, daar we eens mochten overtuigd worden dat het leven des geloofs vol strijd is, want een dode weet niet met al, maar dat uw volk hier op deze wereld, hier op deze aarde een strijd te voeren heeft, hoewel die strijd reeds overwonnen is, maar toch door die strijd gevoerd zal worden. En Heere, als we daar nou niks van af weten, mocht gij dan de arrestbrief is thuis bezorgen deze morgen. En dat het is mag gaan, Heere, om uzelf in ons leven. En dat zal nooit vanuit de mens plaatsvinden. Maar dat alleen, Heer, als gij die mens, als gij ons met uw woord confronteert. Op een wijze dat we het niet meer kunnen ontkomen. Op een wijze, op een door uw goddelijke wijze, in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. O Heere, dan moeten we toch van u verliezen, want gij zijt de sterkste. Hoevele keren dat ook aangevallen wordt, alsof het lijkt dat de duivel regeert, maar het is niet waar. U regeert en gij zult uw almacht tonen. En gij zult alle leugensprekers de mond stoppen. Heere, van nature zijn we allemaal leugensprekers geworden. In Adam, en we hebben de leugen boven de waarheid lief gekregen. Maar als gij uw woord laat prediken door degene die door u geroepen zijn, Heere, en het wordt niet in liefde aangenomen, dan zendt gij een kracht der dwaling, omdat zij de liefde in waarheid niet hebben aangenomen. Heere, dat is de situatie van vandaag. Zoveel kerken, zoveel leringen, maar het is de leren Christi niet meer. Dat is zeldzaam, het woord is schaars geworden in onze dagen, net als in de dagen van Samuel. Ach, Heere, ziet er nog eens op toe, en mocht gij er zelf aan te pas komen, met gerechtigheid en oordeel, want als de waarheid niet in liefde wordt aangenomen, dan kom gij met uw verbondswraak. Dat is onontkoombaar, want gij zijt God en niemand meer. Dat geldt persoonlijk, dat geldt kerkelijk, nationaal, internationaal, o Heere, want gij beslaat de hele wereld. Al het aardrijk is uwe en alles wat daarin woont, beweegt, dat is allemaal uwe. Maar gij hebt niet de zonde veroorzaakt. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben de wereld tot een moordenaarskuil gemaakt, Heere. En die strijd komt vooral ook binnen de kerkmuren openbaar. Een vervolging. Men preekt bekering, maar als het gebeurt, dan zijn het vervolgers. Heere, sta er nog eens over op. En het is alles, moet medewerken ten goede voor degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Maar mocht gij ook, zoals gij hebt getoond in de dagen van Elia, met de Baal profeten die pretendeerden de ware profeten te zijn. Heere, gij hebt ze beschaamd en gij hebt ze laten doden door Elia, uw knecht. O Heere, mocht gij ook in deze dagen de afgoden dienaars doorsteken of bekeren. O Heere, want gij kunt beide. Gij hebt Manasse bekeerd, die zijn kinderen door het vuur liet gaan in de kerker. En gij hebt hem in de vrijheid gezet. Want gij zijt machtig te vernieuwen of te verderven. Heere, mocht gij de prediking aanwenden tot ons alle behoud, voor onze ziel en zaligheid, maar bovenal tot de verheerlijking van uw lieve naam. Om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk alle, o Heere, in ver buitenslands grenzen die daar verkeren in watersnoden, de rampen gaan over de wereld. Mocht gij ze gedenken, Heer, uw kerk gedenken, die daar ook in die rampen worden meegesleurd. Heer, ontferm u nog over de hulpverlening die daar mag geschieden. Het refodom zit achter de graniums, maar mocht gij die lichte hulpverleners dan uw hulp en bijstand niet onthouden, Heere, want het is daar, ze zijn daar alle uren in gevaar, maar dat zijn we hier ook. Als wij niet verzoend zijn met God drieënig, dan zijn we alle uren in gevaar, in levensgevaar. Heere, gij mocht uw aangezicht nog wenden over uw kerk wereldwijd. En gij mocht al het sectarisme teniet doen. En wat er ook in onze dagen zo geschiet, dat er handen uitgestoken worden naar kerken op een houten wagen, gij duldt het niet. Gij duldt het niet. En Heere, we danken u ervoor dat gij het niet duldt. Want gij zijt God en niemand meer. O, mochten we ook deze dag uw lof verkondigen. We bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, met de hulp des Heren wensen wij Psalm 120 te overdenken aan de hand van een drietal gedachten. Ten eerste, het gebed van David in de benauwdheid. Ten tweede, de oorzaak van die benauwdheid. Ten derde, het oordeel der lasteraars voorzegt. En ten vierde enige kenmerken van het leven in Christus. Dus ten eerste het gebed van David in de benauwdheid. Ten tweede de oorzaak van die benauwdheid. En ten derde het oordeel der lasteraars voorzegt. En ten vierde enige kenmerken, waarachtige kenmerken in het leven van het leven in Christus. Doch vooraf zullen we nog zingen. Van de 68e psalm en daarvan het eerste zangvers. Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 68. deze psalm die zeer waarschijnlijk door David geschreven is, maakt David melding van dat hij in benauwdheid gekomen was vanwege lasterlijke lieden die David zochten te vernielen met hun valse lippen en hun bedriegelijke tong. Er waren lieden Belials mannen die het verderf van de man naar Gods hart op het oog hadden. Dat is altijd al zo geweest. Ja. En dat is in het leven van al Gods ware getuigen geen vreemde zaak. Die krijgen allemaal Belials mannen op hun pad. We hebben onlangs gepreekt over Nabot. Een geschiedenis die volslagen genegeerd wordt door de huidige kerken, met name de Hersteld Hervormde Kerk. Nabot die kon de erven de vaderen niet verkopen. Die A en Agab wilde die wijngaard van Nabot in bezit hebben. Maar Nabot zegt, Agab, het gaat niet door, om Gods willen. En toen stuurde Izebel Belials mannen, valse getuigen. Die stelden die tegenover Nabot om de godvrezende Nabot valselijk te veroordelen en ter dood te brengen. Omdat Nabot de erven de vaderen niet kon verkopen. Kunnen ze vandaag wel. En ze gaan gewoon door naar kerkje spelen. Alsof God niet bestaat. En geliefde, we hebben het van de week nog weer eens ingezien dat de kerkelijke situatie nog veel verder van huis is dan dat we wel veronderstellen. Dan dat we wel denken. Maar in het leven van Gods getuigen komt dat altijd openbaar. Het diepe verval van de instellingen Gods. En dan zet de Heer altijd getuigen tegenover. Dus door heel de historie is dat waar geweest. En die getuigen, want een profeet wordt niet geëerd als in zijn vaderland en in zijn huis. Kijk maar naar Christus, gehaat en gesmaad, voor een wijnzuiper uitgemaakt. De apostelen, de profeten, Jeremia, in de kuil geworpen. Gaat het maar na. En maar ook de reformatoren, Luther, in de ban gedaan. Gehaat, vervolgd en gesmaad. En noem ze allemaal maar op. En dat was David ook geen vreemde zaak. Want alle degenen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Gesmaad en gelasterd worden. En vooral door degenen die zich broeders noemen. Van die valse broeders. Paulus noemt ze de valse broeders. De vals ingeslopen broeders. Dat zijn hele aardige mensen. Hele aardige mensen zijn dat. Tenminste, zo doen ze zich voor. Maar die worden altijd gedreven door een goddeloos oogmerk. Daar moet je altijd maar op letten. Ik ben heel terughoudend voor hele vriendelijke mensen. Tenminste, als het op godsdienstig terrein gaat. We hoeven vriendelijkheid niet te verwerpen. Dat is zelfs een gebod. Maar als het op godsdienstig gebied gaat. Ik heb ze wel gezien. Kwamen ze met allemaal cadeaus aan de deur. Kwamen ze met allemaal cadeaus. Net als in de dagen van de zonen van Samuel. En ze namen geschenken aan en bogen het recht. Die mensen hebben een oogmerk, hè. En dat je dan een beetje vriendelijker preekt. Een beetje van de waarheid afdoen. Ja. En alle kerkmensen Gods volk. Gods volk voor Gods volk houden. Dat is ook weer een trend in onze dagen. Dan spreken de predikers. Dan hoor ik ze preken. En dan bedoelen ze eigenlijk te zeggen. En ze zeggen het soms nog letterlijk ook. Dat al het. Ja, dat wenste Mozes, dat al het volk de zere profeten waren. Maar geliefde, ik hoorde pas nog van de gemeente met 1000 leden, van 7 avondmaalgangers. Ik zeg, ik geloof het nog ineens van die 7. Dat geloof ik niet. Want het is allemaal dode zeereligie. Ja. En tegen die stroom moest David ook opzwemmen. Tegen die kerkelijke stroom, tegen die stroom van de zedelijke godsdienst, tegen de stroom Ja, het is eigenlijk een demonische godsdienst geworden, ook in onze dagen. Men beroept zich op, wij zijn de kerk, hè? Het is onze kerk, onze dominee, en er zijn geen andere kerken. Wij zijn de ware kerk. En dan beroemen die mensen zich op een lege huls, hè? Zonder inhoud. Ze zijn zo onbekeerd als vloeken. En daar gaan ze mee over lijken, letterlijk. En tegen die stroom moest David inzwemmen. Tegen de stroom, hè, want de vervolging begint altijd van binnenuit, hoef je niet in de wereld te zoeken hoor. Ik heb in de wereld gewandeld. En toen de Heer in mijn leven kwam, toen heb ik wel ondervonden dat de wereld ook spot met de godsdienst en met God. Maar in de kerk begint de vervolging. Daar regeert het fanatisme, het fatalisme en het terrorisme. Kerkelijk terrorisme. Ja? U zegt, hè? Ja. Ja, daar moet je achter komen. Daar moet je achter gebracht worden. Als je nou een getuige van Christus mag worden. Kijk, als je je mond houdt, heb je nooit nergens last van. Mag je in het avondmaal. Mag je je kinderen dopen. Hè? Dan mag je in de kerkraad zitten. Hè? Dan moeten ze allemaal van die dode pionnen voor hebben. Geen levende getuigen van Christus. Ze preken bekering, maar als je het wordt, dan word je eruit geknikkerd. Dan worden het je vervolgers. Dat is de kerk van vandaag. En wie beweert het anders te zeggen, die ligt in het aangezicht des Heren. De kerken zijn politieke bolwerken geworden. En er zijn heel veel gemeentes, ja, waar kinderen gedoopt worden, waar avondmaal gehouden wordt. Dat geen gemeentes, ik heb het al meer gezegd, maar ik moet het wel weer herhalen. Want ik werd bij deze psalm bepaald. Ik denk, nou weer een psalm waar er gesproken wordt over laster en smaad. Ik denk, moet dat nou alweer? Ja, het werd nog bevestigd, moet weer. Het moet weer. Gods woord. Psalm 120. Vervolging van degene die zich broeders noemen, begint altijd van binnenuit, dus in de kerk, in het gezelschap van degene die ten huize Gods wandelen. Zoals de priester en die leviet tegenover die gewonde man voorbij gingen en ten huize Gods wandelen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. We hebben het vorige week nog overdacht. Het recht op staande christendom. Dat zijn ook degenen die lasteren over het levende kind. En toen David deze psalm schreef, toen had de Heere zijn gebed vanuit de benauwdheid reeds verhoord. Want anders had David die psalm niet kunnen schrijven. Als hij in de benauwdheid verkeert. Van alles en iedereen verlaten. Ja, dan heb je zoveel ruimte niet om te schrijven. Of om te getuigen. Maar in deze psalm had de Heere David reeds verhoord in de benauwdheid. En de Heere die had tot zijn ziel het verlossende woord reeds gesproken. En David mocht nieuwelings weten dat zijn zaak Gods zaak was. Kijk, daar gaat het altijd over in het leven der genade. Is die zaak Gods zaak? Want anders is het allemaal ijdelheid om mensen. Je kunt menen dat je natuurlijk, zeg maar, De enige ware kerk heb. Maar wat een afgoderij. Want je komt ermee op dezelfde hoop als Sodom en Gomorra. Als je eigen. Ik heb van de week. Zijn we er nog weer eens geconfronteerd mee geworden. Dat mensen denken. Als ze lid zijn van de kerk van Milan. Dat ze dan al met één been in de hemel staan. Nou mensen, wat zal dat een fatale vergissing worden? Wat zal dat een fatale vergissing worden? Je komt op de bodem van de hel terecht. Je zal met dubbele slagen geslagen worden. Als je in die afgoderij volhardt. Milan die wordt voorgesteld als een pilaarheilige. De grootste afgoderij wordt met hem bedreven. Maar God heeft al goed in die kerk geblazen. Hè? Ze hebben ook dominees die blijken geen roeping te hebben. En die zijn nou gewoon weer boerenheikneuter geworden. Dus zo waar is die kerk niet. Hè? Mensen, wat een afgoderij. En wat een fanatisme, wat een fatalisme, wat een terrorisme. Ze gaan over lijken. En daar werd David ook mee geconfronteerd. Met die godsdienst. Achitofel, noem al die mensen maar op. Al Gods volk. Die krijgt van die bijlopers en van die meelopers. In het begin lijkt het allemaal aardig. Hè? Als je maar in het horizontalisme blijft. Dan gaat het nog wel hoor. Oh ja. Hè? Maar moet je eens een paar stapjes verder gaan. Hè? Dan moet je ze een beetje met de waarheid confronteren. Want kijk. Heel die Malannenkerk en noem heel de afscheiding maar op. Die is gebouwd op criminaliteit. Ik zal nog wel uitweiden wat dat inhoudt. Dat is niet van God hoor. Dat is niet uit God geboren. Ook die herstelde kerk niet. Men heeft huizen gebouwd. Het is allemaal torenbouw van Babel. We hebben deze kerk en die heeft die toren en die heeft die zuil. En het is van God niet hoor. Ik zeg niet dat de Heer niet werkt door woord en geest in de kerk. Oh ja, want het woord is niet gebonden. Ik heb al meer gezegd. De Heer kan ook mensen bekeren als een priester in de Roomse kerk de Bijbel leest. Er kan ook een mens door bekeerd worden. Maar dan volgt er wel, gaat uit van haar. Ja. Nou, David was in de... David die had wel een zuivere begeerte. Hè? Hij wenste al zijn dagen te wonen in het huis des Heren. Niet wat de mensen ervan gemaakt hadden. In het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken is een tempel. En toen David deze psalm schreef. Hè, we hebben het al gezegd. Dan schrijft hij eigenlijk nadat hij verhoord is geworden. Dan heeft hij weer ruimte in zijn ziel. En David mocht nieuwelings weten dat zijn zaak Gods zaak was. En dat hij leefde hè, voor de verantwoordelijkheid van Christus. Kijk al die, waar komt dat nou allemaal vandaan? Hè? Die hele kerkstrijd, dat sectarisme. Omdat men niet leeft voor de verantwoordelijkheid van Christus. Als je daar van overtuigd bent dat je mag leven op kosten van en voor de verantwoordelijkheid van Christus, dan hoef je nooit meer te vechten voor een kerk. Dat is het kenmerk. Want dan is Christus het hoofd van de kerk. Maar dan hoef je nooit meer te vechten om een kerkdenominatie. Mensen die pretenderen de ware kerk te zijn, dat zijn de grootste valse bedriegers die er zijn. Dat zijn demonen. En daar zijn we mee geconfronteerd geworden, ook weer deze week. Die mensen die zijn bezet met een demonische geest. Demon. Diabolos. Wat een pretentie. Wat een pretentie. Een duivelse pretentie. Er is maar één kerk. Dat is de kerk met een hoofdletter. En daar was David een levend lidmat van. En die krijgen het benauwd. Die levende lidmaten krijgen het benauwd. Maar leden die nog dooier zijn dan dood. Nergens last van. Hè? Die gaan met de vlag in het rond. Wij zijn de ware kerk. En God weet er niet vanaf. God weet er niet vanaf, mensen. Wat moet je nou met je ware kerk? Wat moet je nou met je doctrine? Hoe zou jij over, net als die priester en de leviet. He? Het recht op staande christendom. Wij zijn de ware kerk. En die gewonde man onderaan de dijk. Die is niet van onze kerk. Laat hem maar doodsterven. Ja. Maar David leefde voor de verantwoordelijkheid van Christus. En weet je wat er dan geldt? In al uw benauwdheden is hij benauwd geweest. En als hij pretendeert iets te zijn, ja, dan leef je op eigen kosten. Hè? En dan moet je alles zelf doen. Hè? Dan moet je de kerk in stand houden. En dan moet je je vuile handen moet je naar een kerk uitgrijpen. Dan moet je zeggen, dat is mijn kerk. Hè? Maar kerk is van God hoor. De kerk is, het is Gods huis. Het is geen menshuis. En omdat het Gods huis was, greep Christus een zweep. En hij zwiepte al die kooplustige en die antinomiaanse en noem maar op, je kunt er alles voor invullen, die hele godsdienst, die sloeg die de tempel uit. Omdat de ijver van Gods huis hem had verslonden. Zijn we kwijt hoor in onze dagen, zijn we kwijt. Maar dat is een privilege van Gods ware volk, hè, om te leven op rekening van Christus. Naar ziel en lichaam beide. Want dan is hè, de strijd die David voerde, was Gods strijd. Dat was, David moest de oorlogen des Heren voeren. Spreek ik nou Frans voor jullie? Of, hè? Als je de oorlogen des Heren moet voeren, dan sta je met een bebloed zwaard. Midden in dat strijdperk van dit leven. Ja. Kijk, als je nog dooier bent als dood, als je nou een dood lid bent, als je nou een dorre tak bent, hè, dan weet je van strijd niet af en dan slaap je maar elke dag in de andere dag, dan rol je van de ene dag in de andere dag. En dan zeg je nou, ik trek me van al die kerkstrijd, trek ik me niet veel aan. En dan doe je net of dat je een heel vroom, zedelijk mens bent. Hè? Ja. Maar David stond in die strijd, die was er door God ingezet. En dat is een privilege van Gods ware volk. Hè? En de grootste benauwdheid, hè, want die strijd dat levert veel benauwdheid op. Hè, want er komt vlees en wereld bij mensen. Daar komt vlees en wereld bij. En je bent benauwd voor zover je vlees bent. Kijk, de engelen zijn niet meer benauwd. Want die zijn geen vlees, die zijn geest. God is een geest. Maar mensen, ook Gods volk, is enkel vlees. En daarom zijn ze zo dikwijls benauwd. Als je bent benauwd voor zover je in het vlees, voor zover je vlees opspeelt. Laat ik het zo eens zeggen. Ze zijn niet meer in het vlees Godsvolk, hè, want ze zijn eraan gestorven. Ze zijn in de zonde gestorven, ze zijn met Christus gestorven. Maar toch 100% vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dat maakt Godsvolk benauwd. Hè. Je hebt ook geloofsbenauwdheid. Geloofsbenauwdheid. Daar is dan niet zozeer het vlees in, maar de duivel. De duivel. Die gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hè, maar hij gaat ook rond als een engel des lichts. Hè, daar heeft hij wel honderdduizenden miljoenen mee betoverd. Als een engel des lichts. En dan krijg je van de duivel allerlei schouderklopjes. Dan denk ik, dan zegt hij nou, hè, jij gaat de goede kant op. Hè, jij gaat de goede kant op. Je bent een keurig, zedelijk mens. Hè, en elke stap die je zet, kunnen de mensen bewonderen. Hè, ja. En doet hij ook in de kerken. Hè? Dan zeg ik nou, die kerk, dat is de kerk waar jij van lid bent, dat is de enige ware kerk. En dat is die kerk, dat gaat allemaal ten hemel. Ja. En dan wordt onbekeerdheid, hè, dat wordt een soort recht in die kerken. Daar ben ik zoveel keer mee geconfronteerd, mensen met duizend. Ik krijg e-mailen van mensen die zeggen, als ik bijvoorbeeld Malan weer legt is een dwaling. Dat was een grote dwaalleraar. Dat zijn alle afgescheiden leraren hoor. De leer van de afscheiding, dat is niet de leren Christi. Dat heb Kolbrugge goed ontdekt. Ik zeg niet dat er geen kinderen gods en knechten gods in geweest zijn. Dat zeg ik niet. Dat geloof ik absoluut. Dat geloof ik absoluut. Maar de leer is vals. Dus. Als je dat aan het woord toetst, en dan doe je een heiligheidsschennis. En je moet de dwaling mooi de hand opleggen. Hè? En zulke valse godsdienst, met zulke valse godsdienst. Want kijk, David was een getuigend christen. Dat was een getuigend christen. Kijk, en die krijgen de wind tegen. Die krijgen alles tegen. Krijgen zichzelf tegen. Hè? En soms krijgen ze ook nog God tegen. Mijn God, mijn God. We hebben ook David gedichten. Met de geest van Christus, waarom heb je mij verlaten? Dat was de gang van Christus. En David moest daar zijn voetstappen drukken toen hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. He, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dan lijkt de Heere wel een loerende beer geworden. He, alsof hij God tegen hebt. Alsof hij geen God meer hebt. Alsof de duivel regeert. Zo is het vaak in het leven der genade. Ja, als je van die strijd niet af weet, he, dan zit je daar lekker in je luie stoel. He. Dan zit je daar onder een preek en dan denk je van nou, het is zo laat, nog een half uurtje en dan kunnen we weer naar huis. Dan kunnen we lekker koffie drinken. En dan ben je net van de duivel betoverd. Dan ben je dan naar de kerk gekomen om te horen wat de Heer te zeggen heeft. Ik heb deze psalm niet zelf gekozen. Moes van de Neren. Want dat is de zonde, dat is de ongerechtigheid, de criminaliteit, het terrorisme. He, waar David mee geconfronteerd werd, dat heerst nou nog in de kerken. En ik zou zeggen, keer zoveel. Het is vermenigvuldigd in het kwadraat. Ik heb al gezegd, er zijn vele gemeentes, of ze nou hersteld, hervormd heten, of gereformeerde gemeenten, of uitgetredenen. Ja, je weet toch niet wat een belachelijke naam dat ze eraan geven. De wereld die moet er wel mee spotten, want het is gewoon, het is ene grote spotbende. Het is ene grote spotbende geworden. Alles wat kerk heet. Hè? Ze rennen naar de rechter. Hè? Ze pretenderen de ware kerk te zijn en God is er niet in. Wat moet je dan? Als de wereld zou weten wat er in de kerken afspeelt, dan zouden ze de kerken verbranden. De Heere zegt tegen de Farizeeërs: gij hebt van de kerk een moordenaarskuil gemaakt. Dat is het geworden. Mekaar haten. Ik hoorde nog van een gezin, dan mocht het meisje van die jongen die van dezelfde kerk was, die mocht zondags niet thuiskomen, want het was een lichter gezin. Ja, mooi horen. Een lichter gezin. Maar ben je van dezelfde kerk, van de Malannenkerk. En dat meisje mocht nooit zondags daar komen, want ze was van een lichter gezin. Nou mensen, verbrand je kerk, verbrand je kerk, verbrand je godsdienst. Ja, dominee Treur, noem een man een paard. Hij is geen dominee hoor, hij is gewoon een boerenkinkel geworden nou. Was een jonge, oud gereformeerd. Meisje was van de Malannenkerk. Toen hij nog dominee was, toen zegt hij: we gaan jullie kerken bij de oud gereformeerde in Zelfort. Hij zegt: dan kan ik je niet trouwen, want dat is een valse leer. Verbrand je kerk! Dit is niet voor God, dit zijn tempels, synagogen des Satans. Dit is een gruwelijke, demonische ideologie. Dit heeft niks meer met godsdienst te maken, het is een ideologie. Net als Hitler een ideologie had. Dit is niet de godsdienst. Het is nog geen eens de godsdienst voorwerpelijk. Het is een ideologie, afgoderij, moet verbrand worden. En in de grootste benauwdheid waarin David verkeerde, is Christus benauwd geweest. Want ze hebben Christus vervolgd ter dood toe. Ze hebben hem nooit een seconde rust gelaten. Hij had geen steen waar hij zijn vermoeide hoofd op kon neerleggen. Hij is uitgemaakt voor een vraat en een wijnzuiper, voor een hoerenkind. Voor een godslasteraar. Voor een die heiligheidsschennis bedreef. Omdat hij de dwaling en omdat hij het sectarisme, het atheïsme van de Farizeeën, want dat was gewoon verkapt atheïsme. Dat was een ideologie geworden. Geen godsdienst meer. In de grootste benauwdheid is Christus benauwd geweest, hè, want hij is ons in alles gelijk geworden, volk des Heren, uitgenomen de zonde. En de verlossingen in de benauwdheid in het leven des geloofs liggen gelegen in hetgeen de Heren tot de ziel spreekt. Hè. Kijk, David had een sprekend God. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik geloof ook. Ik zeg maar, wat hebt de Heren dan ooit in je leven gesproken? Staat de wagen stil. Dat de wagen stil. Of ze hebben een aktentas vol met beloftes die ze zichzelf toegeëigend hebben. Hè? Ja. Maar daar kun je niet mee voor God verschijnen. David had een sprekend en een verhorend God. David was een levend kind van God. De man naar Gods hart. Je zou zeggen, die man die moet toch wel vrede gehad hebben in zijn leven. Nou, dat kende hij wel, maar dat was een geestelijke vrede. Dat was een vrede tussen God en zijn ziel. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben vrede bij God. Gisteren was er nog iemand die zegt van ja, als je nou gerechtvaardigd wordt, dan begint de ontdekking van zonde. Kijk, zo zijn ze betoverd in onze dagen, van de duivel betoverd. Paulus zegt het precies andersom. Wij dan gerechtvaardigd zijn, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dan word je in de vrijheid gezet, dan word je van je ellende verlost. Dat betekent niet dat je een weg krijgt. De Heere die heeft zijn volk geen kalme reis beloofd. Nee. Wel een behouden thuiskomst. Maar die reis, die is vol gevaren. Leeuwen aan de ketting. Ze zijn wel geketend. Hè? De Heere heeft al die vijanden die Gods volk in het leven der genade ontmoet en moet doorstaan. En die hebt de Heer allemaal wel overwonnen. Maar dat betekent niet dat je zeg maar over een fluwele loper naar de hemel gaat, volop de Heer. Nee. De smalle weg des levens, dat is een leven vol strijd, vol aanvechting, vol beproeving. Veel wederwaardiging. Veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God. Kijk, daar mocht David hier nou van getuigen. En de verlossingen in de benauwdheid in het leven des geloofs liggen gelegen. In het spreken Gods. Ook al zijn de omstandigheden nog steeds dezelfde. Want Gods volk, dan moet je goed luisteren, Gods volk wordt niet in de eerste plaats verlost van de beproevingen. Nee. Maar in de beproevingen. Zo word je ook gered. Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis. Die werd gered in zijn oordeel. Werd hij van dat kruis verlost? Nee. Daar ligt de verlossing niet in. Hij heeft het geen eens gevraagd, Heer, me verlos me van dat kruis. Dat deed die andere. Hè? Zo gij Gods zoon zijt, verlos ons en uzelf. Maar kijk, dat was die bede van die moordenaar, hè, die nou door Gods geest ontdekt werd. En die ging nou God rechtvaardig en zichzelf verdoemen. Hè, want dat is ook een kenmerk. Ze hebben tegenwoordig over kenmerken, maar zulke kenmerken, daar hoor ik niet van. Dat zijn allemaal zedelijke kenmerken. Hè. Ja. Maar daar kom je mee in de verdoemenis, hoor, met heel je zedelijkheid. Want alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Dus Gods volk wordt verlost na ontvangen genade, ook in de beproeving. Hè? En om die reden zingt de kerk in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Kijk, de mens wil van nature, die wil wel van alle ellende en smarten verlost worden. Daar is nou een mens altijd maar op uit. Hè? Weet je wat die oude... En dan zoek je verandering. Hè? Dan zoek je verandering. En denk je van nou, als we nou eens... hiervan verlost zijn, dan zal het wel beter gaan. Maar weet je wat die oude tante Leen altijd zei? Wel verandering, maar geen verbetering. Kijk, dat mens had er wel van geleerd. Dat mens dat versloeg, ik wil ze niet verheerlijken hoor, want het was ook maar een mens van vlees en bloed, en soms stonk ze ook wel eens hoor. Ja. Maar weet je, dat mens dat ging nou... Ik heb de geheiligde taal die dat mens wel eens uitsprak, heb ik nog nooit van een dominee gehoord. Weet je, de huidige dominees die hebben geen lasten meer. Geen lasten meer. Het lijkt wel of God niet meer spreekt. David had een sprekend God. En de klas, ik heb het wel eens aangehaald. Hè, van de Poel, die moest ergens avondmaal bedienen. In een vreemde gemeente. En hij had geen onderzoek gepleegd. En de Heer kwam hem s'nachts, in diezelfde nacht kwam hij hem tegen. En dan zegt de Heer, er is een ban in het leger. Toen zegt Van der Poel de volgende dag op de preekstoel, het avondmaal gaat niet door, want er is een ban in het leger. Kijk, Van der Poel met zijn onzuivere wedergeboorte had nog een sprekend God. Daar geef ik alles voor. Daar geef ik alles voor. Maar ze hebben tegenwoordig, zijn ze zo zuiver. Zo zuiver als een engel. En God spreekt niet meer. Nou, daar geloof ik niet in. Want dan krijg je fariseïsme. Het toppunt ervan. Zo is in onze dagen. Hè, zo is in onze dagen. Hè, overal word je daarmee geconfronteerd. Maar Gods volk, Gods ware volk, David had nog een sprekend God. Hè. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Door woord en geest hoor. Geen buitenbijbelse openbaring of zoiets dergelijks. Door woord en geest. Ja. Kijk, de mens, en dat hebben we dan, David die verkeerde natuurlijk in de ellende, maar hij werd in zijn ellende en in zijn benauwdheid, werd hij verhoord. Ik heb tot de Heere geroepen, in mijn benauwdheid. En hij heeft mij verhoord. In zijn benauwdheid. Erin. Niet eruit, erin. En waar was die verlossing van David nou inbegrepen? Dat hij van zijn benauwdheid verlost werd? Nee. De verlossing, hè, zijn geroep tot de Heere, de verhoring was gelegen in de Heere zelf. Als God overkomt in je benauwdheid, heb je het niet meer benauwd. Toen die moordenaar een kruis verlost werd, zijn ziel gered werd. Ja, toen was dat kruis maar een bijzaak. Toen was dat kruis maar een bijzaak. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Ja. Het is geen kruis meer, hè? In die zin, kruis blijft wel kruis. Maar je gaat het vrolijk, dan ga je het vrolijk dragen. Achter de Heer Jezus aan. Want die moordenaar mocht zien, hij hangt aan mijn kruis. En ik hang aan zijn kruis. Ja, dan wordt het heel anders. Hè? Dan wordt het, en dan word je zo met die liefde overgoten. Hè? Dat je zegt, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan krijg je lust om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwige goed. En in God had David al zijn heil en zijn eer. En de Heere was zijn sterke rots, zijn tegenweer, zijn schild op wie hij zich betrouwde. Toen David, ja, toen dat zicht, hè, toen Ziklag verbrand werd, dan lezen we zo schoon. En David die vrouwen weggevoerd, de kinderen weggevoerd, en aan heel Ziklag verbrand. David zijn Ziklag verbrand. En dan staat er zo schoon, en David die sterkte zich in de Heere zijn God. Ja. Maar een kind voor God voor zijn. Dus Gods volk vindt haar verlossing niet in iets, maar in Christus. In de openbaring van zijn persoon, de Woord en Geest. Persoonlijk toegepast aan je hart. En David die hoefde zijn eigen niet meer overeind te houden als die priester en de leviet en al die kerken in onze dagen. Hè? Nee, want die, kijk, ja. Mensen, er is geen geloofsbenauwdheid meer. En als er geen geloofsbenauwdheid meer is, dan denk je dat je nog een soort recht hebt op een kerk. Dan denk je dat je nog een soort recht hebt, hè, op allerlei voorrechten. En dan weet je waar je dan je recht gaat halen? Bij de aardse rechter. En dat is het toppunt van ongeloof. Dat is het toppunt van ongerechtigheid. Er zit ongerechtigheid achter. De oorsprong is eigenbelang. Als je er maar beter van wordt. Vleeselijk beter van wordt. Dan zei zijn dominee tegen me, ja, hij zegt, maar Paulus die beriep zich ook toch op de keizer. Ik zeg, Paulus was reeds gedagvaard voor de rechtbank van Festus. Kijk, dat zijn de dominees van tegenwoordig. Die halen alles uit de Bijbel, hè, fragmentarisch. Hè, die rukken er een tekst uit of een gedeelte en dan zeggen ze, kijk, Paulus die beriep zich ook op de keizer. Maar Paulus was een Romein en hij was in zijn staatsburgerschap aangetast. En dat ging om over de leer van Christus. Paulus was reeds gedagvaard voor de rechtbank van Festus. Dat had Paulus was zelf niet naar die rechtbank gerend. Hij was ervoor gedagvaard. En in dat kader zegt hij, ik beroep me op de keizer. Want Festus handelde tegen het Romeinse burgerrecht. Nou, dat kan de herstelde vorm de kerk niet zeggen. Dat is allemaal menselijk, mensen. De stank komt er vanaf. Het is Ikabod. Dus Gods volk vindt haar verlossing niet in iets, maar in Christus. En dan als Christus je zaligmaker is geworden, dan is die ook je zaligmaker in kerkelijke dingen. Dan is die ook je zaligmaker in tijdelijke dingen. Dan is die zaligmaker over het portemonnee, over je gedachten, over je woorden, over je werk. Dan is die in alles zaligmaker, want hij is een volkomen zaligmaker. Kijk, je hebt mensen die zeggen, nou alleen ja, als mijn ziel maar gered is, als ik maar bekeerd mag worden. Hè, en voor de lichaam vertrouwen ze God nog voor geen dubbeltje. Ja, nou dan heb je een afgod. Dan heb je een afgod. En zelfs Gods volk in die afgoderij verstrikt zitten. Maar dat wordt ze wel tot schuld. Kijk, in onze dagen, kijk. Ik heb wel eens dominees, oude dominees, en dat kun je alleen nog maar in de boeken lezen, want die mensen leven niet meer, die wel eens in de schuld kwamen voor God. Nou, ik kan geen dominee opnoemen waar die publiek in de schuld gekomen is met een of andere zaak. Ik weet ze niet meer op te noemen. Het zijn allemaal van die rechthebbende mensen, allemaal rechthebbende taal. Nog recht op een kerk, nog recht op een traktement. Maar Paulus zegt, mijn traktement, dat is zijn 40 stokslagen in één. En noem maar op. Dat was Paulus' trak. Ik heb Als je de geschiedenis van Whitefield leest, die man die heeft zijn hele leven opgeofferd in de dienst van God. Heeft geen ene gulden voor zichzelf gehouden, gaf alles weg. Overal, elke dag, heeft hij gepreekt. Hij hield soms 100 preken in een week. En de lekenprekers, zoals Lowell Harris, noemde die zijn broeder in Christus, die zocht die op. En nou worden ze weggetrapt. Dat is de godsdienst van vandaag, dat is de godgeleerdheid van vandaag. Ze hebben geleerd, ze hebben gestudeerd. En ze denken dat ze wat zijn geworden. Ze denken dat ze een belangrijkere stem hebben als een gewoon kind van God. Nou, dan ben je toch wel van de duivel zwanger. Dat mocht je wel zeggen. Dus Gods ware getuigen worden niet zozeer van de beproeving verlost, maar de Heere leidt zijn volk er doorheen. Hoor je het? Kind wel uit. Kind wel uitschreeuwen. Ik zal het wel 1000 keer willen herhalen. Niet van, maar de Heere leidt zijn volk er doorheen. David zegt, met mijn God spring ik over de muur. En met mijn God dring ik door een bende. Ik zat eens te kerken in Stolwijk in de gereformeerde gemeente waar van dieren. Ja, ik noem tegenwoordig mijn man en paard, want ik heb geen respect meer voor die dominees. Het is allemaal één aan één geschakelde verloochening van het werk Gods. Weet je wat van dieren zei? Nou, er was tolkse kermis, je moet maar om de kermis heen lopen hoor. Ik zeg nee, we moeten er doorheen. We moeten daar getuigen. Zie je? Helemaal wereldvreemd, sectarisch, een zedelijke godsdienst. Hè? Beter dan de wereld geworden. Maar de Heere heeft me er altijd doorheen geleid. Door die havens van Rotterdam, waar de goddeloosheid op straat en toon gesteld wordt. En tegenwoordig gaan ze net met de priester en de leviet, dan gaan ze er recht op staan, omheen, tegenover, voorbij. En Maxine zegt het dus zo schoon, hè? Mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwaarlied zijn. Dus God verlost zijn volk niet van de hel, maar in de hel. Ken je het ook? Heb je er ook kennis aan? Huh? Een mens zoekt altijd maar God te dienen om van de hel verlost te zijn. Maar dan kom je er hoor, dan kom je erin. Dan kom je erin. Gegarandeerd. De Heere verlost zijn volk in de hel. Ja. In Psalm 23 getuigt David, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Dat was erin. Dat was die in. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. In de benauwdheid. In de benauwdheid. Onder het kruis. In de beproeving. In de benauwdheid. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En u zegt, is Gods volk daar nou altijd maar zo gewillig in? Nee, nee, nee. Nee, er is er maar één gewillig geweest en dat is Christus. Er is er maar één zachtmoedig geweest en dat is Christus. En soms drukt hij zijn beeld zodanig in je hart. En dat je zijn beeld mag dragen. Maar ook kijk, die Paulus. Hè, Paulus. Nou, Paulus. Paulus was toch een vader in Christus, hè? Daar zijn we toch allemaal met elkaar eens. Hè? Een zeer geoefende apostel, een zeer geoefend man. Wel een mens van vlees en bloed, maar toch zeer geoefend in de genade. Ja. En dan wordt hij opgetrokken tot in de derde hemel. En dan zegt hij, nou daar heb ik dingen gezien, dat is met geen pen te beschrijven, met geen woord te verhalen. Maar zeg, of het in het lichaam geschied is, weet ik niet. Zo uitzonderlijk, zo heerlijk, zo... Ja, er zijn geen woorden voor. En toen kwam hij weer op zijn nuchtere benen te staan. En toen kreeg hij een slaande engel des Satans, hè, die hem met vuisten sloeg. Dus dat was eigenlijk... Ik heb wel eens een dominee gehoord. Ja, hij zegt, dat was eigenlijk die engel des Satans. Dat was omdat Paulus slechte ogen had. Ja, geloof ik. Ik zeg, je gelooft ook in sprookjes, zeg ik tegen die dominee. Geloof je ook in sprookjes, zeg ik. Ik zeg, als je daar de mensen mee bedriegt, ik zeg, ben je een mooi tovenaar. Die engel des Satans, dat was een vloekende duivel. Kun je gerust op rekenen, dat was een vloekende duivel. He? Nou ja, Paulus zegt, je hebt de Heer 3 keer gebeden. Dus daar zeg ik, zijn, is Gods volk dan altijd zo gewillig om in die benauwdheid te verkeren? Nee. Zoeken ervan verlost te worden. Paulus bad de Heer 3 maal. Hij zegt: Heer, verlos me toch van. Van. Die slaande duivel. Van. Die vloekende duivel. En weet je wat de Heer zegt? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In, erin, erin. De Heer zegt, Paulus, daar blijf je in. Maar ik ben bij je. Ik ben bij je. Ik ben met u. Alle de dagen. Niet één dag, alle de dagen. Met die vloekende duivel, heren? Ja. Met die grote benauwdheden? Ja. Want als gij door het water... Zie je, daar heb je het weer. Door het water, niet omheen, niet eromheen. Door het water. Ik zal bij u zijn. En ik zal maken dat u niet verdrinkt. Door het vuur. Die vrienden van Daniel. Door het vuur. In het, ze waren erin hoor. En de Heer was er ook in. Daarom verbranden ze niet. Ze waren erin. Niet er vanaf, erin. In die oven. Maar soms zou je gedacht hebben, ja, toen dat... He, toen Nebukadnezar zegt, als je niet voor dat beeld bidt, dan word je in die oven gegooid. He, ik heb wel eens gedacht, nou de Heer, die zou ze er nog van kunnen verlossen. He, maar toen ik verder las, het gebeurde niet. Ze gingen erin. En de Heer was er ook in. En dat is een doorgaande les voor degene die de Heer vrezen. He, om in de grootste smarten... in de Heere gerust te zijn. Want als de Heere in je benauwdheid is, dan is het niet meer benauwd. Nee, dat is het wondere leven des geloofs. Dan krijg je zo'n krediet op God. Kijk, een mens die zoekt het altijd maar beter te krijgen. Maar dat is nou net je vijandschap. Indien gij uw kruis niet opneemt en mij niet navolgt en niet alles verlaat, kunt gij mijn discipel niet zijn. Dat zegt de Heer zelf. Indien gij niet haat, vrouw, kinderen, broer, zussen, kerk, dominees, ge kunt mijn discipel niet zijn. En dan zegt Petrus zo schoon, heren, wij hebben nou alles verlaten, wat zal ons dan geworden? Ja, die man die, Petrus zal wel gedacht hebben, ja, dan komen wij toch ook een keer op de bodem van de oceaan terecht, want wij hebben alles verlaten. En dan weet je wat de Heer dan zegt, gij zult met mij zitten op mij, in mijn troon, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ziet op de vergelding des loons, hè? Ja. En daar is ook Gods volk menigmaal zo blind voor, hè? Maar toch geeft de Heer in die grote benauwdheid zo'n krediet op God, zo'n krediet op Christus, hè? Dat David mag uitroepen, met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Dus in de beproeving worden Gods soldaten voortdurend. Want kijk, daar heb je het nou. Hè. In onze dagen wordt het evangelie gedemilitariseerd. Dan moet je nou ze onthouden. En dat is een valse godsdienst. Gods volk. En knechten, als hij echt van God gearbeid wordt, dan sta je voortdurend in de strijd. Zijn soldaten Christi. Er is een boekje geschreven, Jonah, Soldier in God's Army. Dat is het hoor. En als het dat niet is, is het net niks. Dan hoor je bij een valse godsdienst. Als je altijd maar verschoond bent van benauwdheden, van kruiswegen, van drukwegen, van aanvallen van de duivel... Als je geëerd door het leven gaat, dan word je niet voor God bearbeid. Of je nou een dominee bent of niet, of je 10 keer dominee bent, dat interesseert me niet. Maar er zijn vele valse profeten, zegt de Heer. En daar waarschuwde die voor. En of ze nou hersteld en hervormd zijn of van de griffen met de gemeente. Het is bijna alles vals in onze dagen. Maar David werd vervolgd. David... Die werd door de Satan belaagd. Hè, door de kinderen Belials belaagd. Maar in die beproeving hè, worden Gods soldaten voortdurend geoefend in de krijg om in de kracht van Christus, geduchte daden te doen en hun wederpartijder de duivel te vertreden. Mensen, als het dat niet is, dan mag ik van mij houden. Want dan is het niks. Er is een strijd des geloofs. En die strijd is soms zo hevig dat Gods kinderen daarin denken te bezwijken. Maar dan openbaart de Heere zich. Kijk maar bij David in deze benauwdheid. De Heere was met David in de benauwdheid. Nou, dan gaat David uitroepen. Nou, met mijn God dring ik door een bende, al was het ook een miljoen. En met mijn God spring ik over de hoogste kerkmuur die er is. Kijk, de godsdienst die vermaakt zich altijd op het droge, hè. Op rustbankjes en prieeltjes in het voorgestoelte van de kerk. Aan het front strijden met een driehoofdige vijand, de wereld. Dat is het deel van Gods volk. Gods volk moet altijd tegen de stroom inzwemmen. Hè? Net als een vis. Levend water. Ze worden aan het front gezet. Hè? En die hebben te strijden heel hun leven lang met een driekoppige vijand. De wereld, de duivel. En het eigen zondige vlees. Het zijn overwonnen vijanden. De Heer had ze ook weg kunnen nemen, maar hij had het beliefd niet te doen. De Heer heeft van Gods volk geen engelen gemaakt. Had hij ook kunnen doen. Maar zijn genade wordt. Weet je wat de Heer in zijn woord openbaart? Weet je wat het de purpose is van Gods woord? Het doel? Genade verheerlijken. En dat kan niet anders dan in het zondige vlees. Genade staat altijd tegenover de zonde. God wil genade verheerlijken. Ben je er ook een voorwerp van? Of ben je er te best voor? Ben je te goed om verloren te gaan? He? Want dat is de godsdienst. Die zijn te goed om verloren te gaan. Die beroemen zich op kerken, dominees, oudvaders. En noem maar op, al die afgoderij. Maar ze zijn te goed om verloren te gaan. En nou, als je te goed bent om verloren te gaan, dan kom je in de hel. Daar is geen ontkomen aan. Te best om slecht te zijn. Te goed om verloren te gaan. Moet je ergens aan toetsen. Ben je nog te best om slecht te zijn? Te goed om verloren te gaan? Dan ben je geen voorwerp van genade. Maar Gods volk moet altijd tegen de stroom inzwemmen. Hè? Altijd aan het front strijden. Hè? Gods ware getuigen die zijn altijd het bijzonder doelwit van de Satan die hen belaagt, wederstaat, belastert en verdacht maakt. Ja. Nou, David die kon zich niet helpen met zijn geloof. Hoor. Nee, David kon zich niet helpen met zijn geloof. Hij kon zich niet met zijn geloof op de been houden. Hij riep de naam des Heren aan. O Heren, red mijn ziel van de valse lippen en van de bedriegelijke tong. God heeft zijn volk een wapen gegeven. Gebed. Gebed. En biddende tot de Heren verloste hij hen uit al hun benauwdheden. Biddende tot de Heren in de benauwdheden. En dat is niet zozeer een verlossing van de omstandigheden. Nee. Dan komt de Heren. Kom niet alleen naast je staan. Maar dan toont hij, dan openbaart hij zich. Ik voor u. Ik voor u. Ik eerst. De Heer is de weg voorgegaan. Hij heeft de weg bereid. Ja, valse lippen en bedriegelijke tongen zijn wapens waarmee de duivel en zijn trawanten Gods getuigen belasteren. En daarin hebben Gods kinderen geen wapens in de strijd. Dan alleen het gebed. Niet het zwaard van Peter zonder maar het los te hakken. Maar het gebed. En ook degene, als het om de waarheid van het evangelie gaat, tegen te staan. In hun aangezichten te wederstaan. Kijk, we hebben nou zo'n Jan Klaassen godsdienst in onze dagen. Het is gewoon verschrikkelijk. De dominees durven niks meer te zeggen. Geert Wilders durft nog wat te zeggen. Hè? Die man die doet het op zo'n liberale manier. Wat de SGP op een christelijke manier had moeten doen. Nou, vergeet het maar. Ze zitten allemaal bij moeders de vrouw. Ze zijn allemaal van die mensen waarvan Gideon zou zeggen. Nou, ga jij maar lekker vaat wassen bij moeders de vrouw. Want je bent nergens voor geschikt. Je bent niet voor de strijd geschikt. En dan zwaaien ze met een soort roeping. En het is allemaal keukenmeidenwerk. Keukenmeidentaal. Prietpraat. Je wordt er beroerd van. Er zit geen geloof meer in. Niks. Het is allemaal werkverbondtaal. Leugenachtige, huichelachtige, Belialstaal, demontaal. Samenwerken met de CU en het CDA. En dan zeggen ze, Balkenende, dat lijkt wel een van onze mannenbroeders. Nou, ik heb hem pas nog gehoord. En hij was bij een autorace van Rotterdam, was hij aanwezig, stond die moppen te tappen, waar die zelfs spotten met onzedelijke praat, condooms en alles erbij. Dat is een van onze mannenbroeders, zeggen dominee Silfout en dominee Katijn. Mensen, je bent van de duivel zwanger. Als je zulke praat durft te verkopen. Als je zulke tot je favoriete premier noemt. Kijk, daar zijn de valse leraars. Ik wijs ze aan, met name. Dat zijn de valse leraars in onze dagen. Daar kom je mee in de hel uit. Bedriegers zijn het. Spotters. Dat is één grote spotbende hoor. Wij zijn de ware kerk. Hè? En ze hebben een God zo groot als een luciferdoosje. Er is maar één kerk, mensen. Dat is de kerk met een grote K. En al die kerken met een kleine K, die zullen tot stof vermalen worden. Er blijft niks meer over. Valse lippen, bedriegelijke tongen, kun je vinden in de reformatorische kerken. Daar staat het RD vol van valse lippen, bedriegelijke tongen. En dat zijn de wapens waarmee de duivel en zijn trawanten Gods getuigen belasteren. En daarin hebben Gods getuigen geen wapens in de strijd. Maar toch één wapen. Het gebed. En dan zuchten ze tot de Heere wat we hebben opgezongen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch de keer. Wil spiesrondas en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken. Ja, wie op eigen kracht vertrouwt en wie meent met genade iets te kunnen uitrichten. En wie het willen en het werken zelf ter hand meent te kunnen nemen. Die zal er steeds op uit zijn om de getuigen van Christus en de kracht van hun getuigenis en de waarheid ervan door allerlei lastering en verdenking in een kwaad daglicht te stellen. Kijk maar naar die priester en de leviet, is een prachtig voorbeeld. Die steunden op eigen benen het rechtopstaande christendom. Die kennen er niet, die zijn zo, kijk, dat is eigen gerechtigheid. Eigen gerechtigheid. Dat is een hele demonische godsdienst. Demonisch. We zijn allemaal de demon toegevallen. Hoor. Vergis je niet hoor. Waar haal je het recht vandaan om te zeggen wij hebben de ware kerk. Terwijl je zo onbekeerd bent als de duivel. Waar haal je het recht vandaan? Dat is een bewijs dat je niet in God gelooft. Dat is een bewijs dat je nog nooit gesidderd en gebeefd hebt voor zijn majesteit. Dat is een bewijs. Van satanisch ongeloof. Want je doet het profaan. En dan steken ze profaan. Het is profaniteit. Ze zijn sadisten. Die roemen buiten hetgeen in Christus is. Dan ben je een grote sadist. En dan is je verdoemenis rechtvaardig. En wie op eigen kracht vertrouwt. Wie op het. Kom je bedrogen mee uit. Hè? Als je huis op zandgrond bouwt. Hè? Dan zeg je, dit is de ware kerk. En als je naar het fundament kijkt, dan is het allemaal zandgrond. Allemaal zandgrond. En als de storm van Gods verbondswraak zich zal openbaren. Dat komt er mensen. Dat komt echt op. En dan zal je het zien. Onze godzalige. Die godzalige peden. Hè? Die hebben dat gezien. Zulke mensen hebben dat gezien. Wat God gaat doen. Hè? Over dat afvallige christendom in onze dagen. Gods ware getuigen zullen zich gedurig omringd vinden met allerlei zichtbare en onzichtbare machten die hen gedurig wederstaan en in het gezicht slingeren. Als u een kind van God bent, hoe komt het dan dat u zo met allerlei in- en uitwendige smarten omringd bent? Ja, Tante Lene zei altijd, dat is de blije godsdienst. Hè? Die hebben nooit iets tegen, die hebben altijd de wind mee. Nooit geen. En weet je wat ze een beproeving noemen? Dan zijn ze met de schoenen zijn ze uitgegleden in de bagger. Dat noemen ze al een beproeving. En dan hebben ze. Of dat er een vrachtwagen op de zendingsveld en die zit dan verzakt, dat noemen ze dan een beproeving. Meer hebben ze niet. En je moet maar naar hun hoofd kijken, dan hebben ze nog zwarte haren. Dan zijn ze al 55, 60 jaar, hebben ze nog zwarte haren. En dan denk ik van mensen, je hebt nog niks geleden. Je weet nog ineens wat het lijden in Christus wil betekent. Weet je niks van. Weet je niks van. De ergernis van het kruis te niet gedaan. Dan word je niet vervolgd hoor. Word je niet vervolgd. Dan hoef je niet bang te wezen dat je in het martelaarsboek vermeld zal worden. Hoef je niet bang voor te wezen. Maar je komt ermee in de hel. Met zo'n godsdienst. En Gods ware getuigen zullen zich gedurig aangevallen vinden met allerlei zichtbare en onzichtbare machten. En dan gaan die binnenpraters, hè, hoe komt het? Hoe komt het dat u zoveel leed moet meemaken en zoveel angsten moet doorstaan? Waarom heb gij niet voortdurend rust? Een kind van God kan immers altijd juichen en zingen, maar u zucht altijd. U zucht altijd. En als u een kind van God zou zijn, dan zou u met niet zoveel hartstochten en zonden te strijden hebben. Herken je die binnenpraters? Herken je ze? Gods volk hebt er wat aan mee af te stellen. Met dat inwendige bederf, daar hebben ze wat mee af te stellen. Elke stap die ze zetten, kunnen ze wel de dood opschrijven. Als ze op de plek zijn. Maar mensen die zich beroemen op de ware kerk, en ze zijn zo onbekeerd als de duivel, daar heb ik maar één oplossing voor, dat is Ermelo. Ermelo. We hebben... De godsdienst die is in onze dagen niet meer toerekeningsvatbaar. Ja, wel ten opzichte van de Heeren, maar je moet ze niet meer serieus nemen. Je moet ze niet meer serieus nemen. Ken je mensen die verstandelijk ze niet meer op een rij hebt, kun je die serieus nemen? Kun je niet meer serieus nemen. Nou, dat is de godsdienst van vandaag. Kun je niet meer serieus nemen. Dat is. Nederland en de buitenlandse kerkelijke denominaties is één groot Ermelo geworden. De Heer heeft er vele, zo niet alle, geslagen met een kracht der dwaling. Er zijn veel mensen in de hersens geslagen. Dat zijn in de natuur al geen normale mensen meer. Je kan er geen gesprek mee hebben. Er is een geest gaan waaien, een geest uit de afgrond. Mensen kunnen niet meer normaal reageren, normaal praten. Ik ken met de wereld, ken ik nog normaal praten. Dan zeg je, weet je dat je op reis bent in die nimmer eindigende eeuwigheid, dat u en ik straks een rechtvaardig God moeten, een heilig God moeten ontmoeten. Ken ik nog met de wereld over praten. Ken ik met de lichte godsdienst soms ook nog over praten. Maar met de rechtzinnigheid niet meer. Die hebben het, die weten het, die staan al bovenaan de ladder Jacobs. Want die zijn lid van de ware kerk. Van een kerk met een kleine k. Mensen, het is demonisch. Het is een ideologie. Het is ene grote bedriegelijke ideologie. Je komt ermee in de rampzaligheid terecht. Dat zijn niet meer de instellingen Gods, want de Heer Jezus die zegt tegen de fariseeën, gij hebt het huis Gods tot de moordenaarskuil gemaakt. Er is niks meer van God bij. Er is niks meer van God bij. En het is gebeurd, hè, want de Joden die hebben het uitgeroepen. Ja, maar hou eens even. Dit is de Sere Tempel. De Sere Tempel is deze. Wat, zegt de Heer Jezus? Die tempel die zal tot de laatste steen worden afgebroken. En het is gebeurd, hoor mensen. Het is gebeurd. Die hele tempel is verwoest. Want God was er niet meer in. Ja. En dan komt de duivel. Bij Gods ware kinderen, bij David in de strijd. Bij David in de benauwdheid. Waarom leeft u zo van God verlaten? En waarom hebben alle kerkmensen zo'n hekel aan u? Is het niet omdat u zo'n vreselijk karakter hebt, David? Is het niet een kenmerk van ongenade dat je zo in de eenzaamheid verkeert, van iedereen gehaat? Is het niet omdat u de ware liefde niet hebt en geen mens iets toegeeft? Kijk, dat is het, hè. De duivel wil altijd een theologie, een beetje water in de wijn. Een paar druppeltjes maar. Niet te veel, niet te zo'n hele schuit. Een paar druppeltjes water in de wijn. Een paar druppeltjes maar. Dan zegt Agab nou Nabot. Nabot, als hij dan die hele akker mij niet kan verkopen. Nou, maar toch wel een eikertie. Met 5 bomen erop. Een paar druppeltjes. Nee, zegt Nabot, je krijgt nog geen graspriet. Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Hij zegt, want anders zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Zijn we helemaal kwijt in onze dagen. En ik hoor zowel die predikanten, in de ene gemeente preken ze zus, in de andere gemeente preken ze zo. In de gemeente van huigelaars, dan preken ze allemaal Gods volk. Hè? Ja. En weet je wat, ik heb dat wel opgemerkt. Predikanten die de naam hebben dat ze leven. Dan heb ik meegemaakt dat als je uit de hand des Heren leeft, dat je een voorwerp bent van hun lasterpraat. Ze doen het vaak nog op de kansel, op de denk. Weet je wat ze er zeggen, als je uit de hand des Heren leeft, denk je dat je er ook wat bent. Zo wordt er gelasterd. Zo wordt er met God gespot. De dominees, reformatorische dominees. Die niet weten, die van voren weten dat ze van achter ook morsdood zijn. Die priester en die levieten. Dat rechtopstaande christendom. Dat niks anders doet dan het levende kind vervolgen. Ze bekeren, ze preken bekering. En als het gebeurt, als de Heer dat wonder werkt door woord en geest... Dan worden het je vervolgers. U zegt, zijn er dan geen ware knechten van God meer? Nou, het komt niet openbaar. Het getuigenis is er niet meer dus. Ik oordeel niet over harten. Dan kunnen we gerust aan de Heer overlaten. Maar als er nog zijn, dan zijn het Elis. Dan zijn het Elis. Maar dan zulke Elis, die halfslachtige Elis... Die er niet mee aan de kant van God vallen. Kijk, die ware hoge priester Eli. En met al zijn nalatigheid viel die toch aan de kant van God. Hij is de Heer. En hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar dat is er zelfs niet meer. Dat is er zelfs. Het is allemaal eigen gerechtigheid. Hè? Eigen belang. Er heb pas nog een heel stuk in het RD gestaan over... Die reformatorische opinieleiders, hè, wat ze zeiden over de gedoogsteun aan de regering in wording. Nou, dan denk ik, mensen, dit is allemaal praat uit de hel. Dit is niet de taal van Gods ware knechten. Dit is niet de taal van Elia. Dit is niet de taal van Christus. Dit is niet de taal van de apostelen. Dit is allemaal eigenbelang. Vleeselijk eigenbelang. Tot en met LNP Scholten toe. Ze strijken de nazi-wetgeving van abortus en euthanasie glad. Of dat ze erover beslissen en regeren kunnen. Mensen. We hebben God zodanig verlaten. Wat voordeel zouden we hebben? De oordelen zijn op komst. De Heer gaat oordelen.
Ja. Maar de godsdienst heeft, die hebben altijd heiligheid genoeg, goede werken genoeg. He, die hebben hele schuren goede werk op voorraad zelfs. Eigenwijsheid, kracht en eer. Maar Gods volk, Gods ware volk, heeft niks dan zonde. En dikwijls verkeren zij in allerlei nood en dood. Nergens welkom, geen plaats hebben ze in deze gewesten. En daarbij schijnen zij door God geplaagd en beproefd te worden alsof hij hun God niet is. Maar dat is de weg van Christus, geliefd. Dat is de weg van Christus. Gods getuigen lijden dikwijls vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. En ze worden elke dag in de dood overgegeven om Christus wil. Kijk, dat is er niet meer in onze dagen. Niet meer in de gevestigde kerken bedoel ik. En nou spreek ik generaliserend. Ik geloof nog wel dat Gods volk er is. En dat die verdrukking moet lijden. Maar ja, kijk, die komen niet aan het woord. Die hoor je niet. Maar niet meer op de preekstoelen. Het is allemaal een hoogmoedige tendens. Rechtzinnigheid die loopt de broekspijpen uit. De vroomheid, de zedelijkheid. Maar er is geen leven meer onder het kruis. Want anders zouden ze elkaar opzoeken. Denk erom hoor. Dan zouden ze deze ellendige man ook opzoeken. Ik heb nog geen mens gezien hierom. Het is allemaal haat, nijd en verdeeldheid, afgunst, zwanger van de afgunst tot dominees toe. He? Ja, er zei eens een dominee, hij zegt, jij bent te eerlijk. Ik zeg, als dat waar is, moet jij je kerk maar verbranden. En dan moet je de Bijbel er maar bij gooien. Want dan is God geen God meer. Ja. Niets hebbende dan zonde, machteloosheid en armoede. Krankheid. Daar heb je Gods volk. Maar wel oprecht gemaakt. Hoor. In beginsel oprecht gemaakt. Dat zeggen ze niet van zichzelf. Kom niet verder als een bedrieger. Jacob, bedrieger, wielenlichter. Maar in Christus oprecht gemaakt. Hè? In Christus zijn ze zo oprecht als een duif. Ja. Maar in zichzelf. Ja. Krank, zwak, zonde, machteloosheid, armoede. Een geloof dat zo zwak is als een riet. Dat lijkt zich niet te rijmen met het leven van een kind van God. Maar dan ken je het niet. Het schijnt vermetelheid te zijn om met niets dan de dood en de ondergang voor ogen je hoop en verwachting op God te stellen. Dat schijnt iets vermetel te zijn in onze dagen. Want dan moet je je eigen pro-life verzekeren. Hè? Zijn dominees ook, of zelfs de kerken zijn verzekerd. Ja. Maar mensen, als straks de brandverzekering verbrandt, waar zij dan blijven? Waar zij dan blijven? Met je ware kerk. Maar geliefde, hoe David, hoe bestreden ook, hoe men hem ook belasterde, hij breekt door al deze bestrijders heen en roept tot de Heere in zijn benauwdheid. Dat kan de duivel niet verhinderen. Soms wel, hè, zoals Paulus zegt ook, ja, de duivel die heeft ons verhinderd. Ja. Maar ze onder de toelating. Schrijft de duivel nooit geen macht voor. Dan zeggen ze wel eens, ja, de duivel is zo machtig. Nee, de duivel is niet machtig. Hem is zijn macht toegekend. Als Christus alle macht heeft in hemel en aarde, heeft de duivel geen macht. Hem is zijn macht toegekend. En David, hoe bestreden en hoe hij ook werd belasterd, dan roept hij tot de Heer in zijn benauwdheid. En de Heilige Geest die in hem woont, drijft hem door al het zichtbare en tastbare heen tot God en doet hem bij Christus schuilen als zijn enige toevlucht. Dat is altijd het beste adres voor mensen. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtig. Overnachten, als het nacht is. Als het nacht, als het duister is, als het benauwd is. Zoek te schuilen onder de vleugelen van zijn genade. En Gods ware getuigen hebben van... En zeggen, ja, hoe kom ik daar dan? Hoe kan ik dan verkeren in die schuilplaats? Maar Gods ware kinderen en getuigen hebben van de Heere geopende deur gekregen. Om tot God te roepen. Ik heb de Heer een keer gezegd door mijn ziel... Een harskamp aan het avondmaal. Toen sprongen ze op als duivels, als pannen op de daken, zoveel duivels op mijn nek. Kerkelijk. Toen zegt de Heer, ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Geen dominee, niemand. Ze hebben het wel geprobeerd, ja, tot op de dag van vandaag. Maar de Heer zegt, niemand kan die sluiten, niemand. Een geopende deur ontvangen om tot God te roepen, om op hem te vertrouwen en om in allerlei noden en behoeften zich op hem alleen te verlaten. Kijk, de Heilige Geest leert Gods volk juist bidden in allerlei benauwdheden, in allerlei beproevingen. Hoe? Door in hem te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Want dat bidden van ons mensen, dat komt niet verder als het plafond. Maar als de Heilige Geest gaat in je gaat bidden met onuitsprekelijke zuchtingen, dat stijgt tot de hemel.
En David, ja, David had er wat van geleerd, hè. En ook Asaf, hè, dat was ook zo'n, ja, ook zo'n lief kind van God. Hè, die Asaf, die bestreden Asaf. Hè. In Psalm 50 zegt Asaf: door de geest van Christus roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En David verkreeg een genaderijk antwoord, hè, op zijn gebed. God verhoorde hem, zodat zijn vijanden, hoewel zij zeer ver gevorderd waren in hun valse aanslagen, werden beschaamd en ze waren niet bij machten om David kwaad te doen, het kwaad dat ze tegen hem beraamd hadden. He, u weet dat de Joden hadden ook eens kwaad beraamd tegen Paulus. He. En toen komt er zo'n klein jongetje, die komt dat ter oren. God werkt altijd door de zwakste middelen, meestal door de zwakste middelen. Zo'n klein jongetje komt dat ter oren en die gaat naar die Romeinse hoofdman en die zegt, ja, maar en ze zijn van plan om Paulus te vermoorden. En dan komt die Romeinse hoofdman dat ter oren. En die grijpt in. Goddelijke voorzienigheid. Goddelijke voorzienigheid. Goddelijke bewaring. Ja, David die verkreeg een genaderijk antwoord op zijn gebed. Hè? En God der waarheid is een beschermer van zijn volk, hè, tegen de valse lippen. Want de Heere gaat ertussen staan. De Heere gaat... Weet je wat de Heere tegen Abraham gezegd had? Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. De Heere is niet meer zo'n schild wat wij ons voorstellen, wat ze gebruiken. Zeg maar vroeger, hè, als, of wat je ziet bij de mobiele eenheid, als ze zo'n schild voor zich hebben, zo'n glazen schild. Nee, de Heere is een schild rondom. Een rond schild. Boven, onder, opzij, onder. Zo'n schild. Een geestelijk schild. Geen letterlijk, geestelijk schild. Al die vurige pijlen, want de duivel die weet precies waar die Gods volk raken moet. Hè? Maar de Heere zegt, ik ben uw loon en uw schild en uw loon zeer groot. En David, ja, David, hè, is een, of de God de waarheid is een beschermer van zijn volk tegen de valse lippen. Hè, want die lieden die zonder oorzaak tegen hen twisten zullen vergaan. Dat schild van God, God is ons ten schild in het strijdperk van het leven. Dat is niet alleen een defensief schild. Hè, dat is ook een actief schild. Een schild waarvan kracht uitgaat. Dat schild van God, dat is God zelf. God is geen leidelijk God die zomaar een beetje de pijlen opvangt. Nee. Nee. Nee, als God kan ook terugschieten. Want hij heeft meer pijlen op zijn boog dan één. Als God gaat terugschieten, weet je wat hij dan zegt? De lieden die met u twisten zullen vergaan. Ja, en mocht het nou eens vanmorgen zijn, hè, dat er nou eens die pijlen worden afgeschoten in het hart van Skolins vijanden, want dat zou nog tot je zaligheid kunnen zijn. Hè. Kijk, de godsdienst die wordt wel eens geraakt. Maar waar Gods volk die wordt doorwond. Dan wordt de pijl door je hart geschoten. En als er een pijl door je hart geschoten wordt, dan kun je er niet meer uittrekken. Dan wordt het sterven. En sterven is God ontmoeten. Maar mocht dat eens zo wezen, geliefde, dat je nou eens een nieuw hart van de Heere mocht ontvangen. Om hem te vrezen. Een nieuw schepsel te zijn. Met zielen liggen beide. Geen gebrek aan u, zegt de Heere. Geen gebrek aan u. Moet je er nou wel eens jaloers op, mijn kinderen? Hè? Op dat gelukzalige volk. Hè? Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden. En hem van ganser harte zoeken. Omdat hij je hebt opgezocht in je benauwdheid, in je oordeel, in je ellende. Ja. Dan word je dan. Kijk, dan ga je verstaan, hè, wat het wil zeggen. Dan ga je de waardij. Hè, en David die werd in deze benauwdheid geleid. Om de waardij van de verdiensten van Christus meer en meer te verstaan. Meer en meer te aanbidden. Dan wordt de Heere zo aanbiddelijk in je leven. Omdat hij altijd nou dezelfde blijft. Met al je verkeerdheden. Met al je goddeloosheden.
waar je dan wenend overheen gaat, toen Petrus naar buiten ging en bitterlijk moest wenen. Hè, toen moest hij wenen omdat hij gewaar werd de dierbaarheid van Christus verdiensten in zijn plaats. Nou mensen, dan ga je je tijd tekort om je zonde te bewenen. Dan zeggen ze wel eens, ja, berouw. Dan krijg je tijd tekort om berouw te hebben. Dan krijg je tijd tekort om de Heere te vrezen. Dan krijg je tijd tekort om in zijn dienst gesteld te worden. Dan zeg je, Heer, ik moet er nog steeds aan beginnen, want ik heb alles weer verzondigd. Alles weer verzondigd. Maar dan komt de Heer van zijn zijde zijn eigen werk te bevestigen. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Verandert dat nou nooit, Heer? Nee, nooit. Ja, de Heer is altijd dezelfde. En dat wordt nou zo'n wonder in het leven der genade, mensen. Dat wordt nou zo'n wonder. Want wij kunnen niks dan doorbrengen. Doorbrengen. Wat in onszelf, als nou eens recht is in je leven, kind van God, en dan ben je jezelf maar een afvallig. Verder kom je niet. Verder kom je niet. Waar wij hadden staande moeten blijven, daar zijn we gevallen. Maar daar is Christus staande gebleven. Daar is Christus in plaats gaan leggen van die gewonde man, hè, op weg naar Jericho. Daar is Christus opgestaan om door die stad Jericho te gaan. Om die vervloekte Zacchaeus te zaligen. Ben je alles zo'n vervloekte voor God geworden, geliefde? Ben je nou alles als een vervloekte en een vervloekte voor God openbaar geworden? Met heel je vervloekte. He, met heel je vervloekte pretentie, he, van een ware kerk, he, af dominee afgoderijen, alsof ze pausen zijn, alsof ze boven God gesteld zijn. Ben je daar alles mee ter helle gevaren, met die vervloekte godsdienst van je? David wel hoor, David wel. Want David die kende zich als een overspeelster, als een overspeler en als een moordenaar van God. Gij zei die man. Toen is David nieuwelings ter helle gevaren. Want toen is hij op het fundament gezakt. Van de apostelen en profeten. Waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Ik voor u. Ja. Maar David was zoveel keer in de beproeving geleid. Hè? In Psalm 109 bidt hij, o God, mijns los, zwijg niet, want de mond des goddelozen en de mond des bedrog zijn tegen mij opengegaan. En zij hebben mij gesproken, zij hebben tegen mij gesproken met een valse tong. Met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Ja, ze hebben mij bestreden. Mooi hoor, zonder oorzaak. Hoor je? Zonder oorzaak. Want kijk, al die lasteraars, die voeren maar een strijd tegen vlees en bloed. Hè? Die vallen je persoon aan. Die vallen je altijd je persoon aan als ze tegen de waarheid het moeten verliezen. Tegen de waarheid van Gods woord. Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En dan vallen ze zijn persoon aan. Dan zeggen ze, wat is dit voor een pestie, Paulus? Wat is dit voor een ketter? Wat is dit voor een godslasteraar? Ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan ze tegen. Ik was steeds in het gebed. En ze hebben kwaad voor goed opgelegd. En haat voor mijn liefde. Ja geliefde, het leven van David, dat ging niet over rozen. Want hoe vreselijk is deze man naar Gods hart. Alle dagen aangevallen door de valse Achitofels omringd. Ja, de tijd is weer op. Ik zie het, de tijd is weer op. Maar geliefde David, die drukte de voetstappen van Christus. He, want omdat Christus zonder oorzaak gehaat is, verworpen is, als een misdadiger gekruisigd is, zo zullen ook Gods getuigen in zijn voetstappen gaan. Want een dienstknecht is niet meerder dan een heer. En dat is een eer, dat is een eer. He, ze hebben mij gehaat, zegt Christus, ze zullen ook u haten. Ja, gij zult van alle gehaat worden. Door de wereld, door de vrome godsdienst. Door de vrome godsdienst. Daar komt de haat vandaan. Dat is zo'n bittere haat, dat is demonische haat. Die zijn al zo aan de duivel overgegeven. Er zijn kerken al zo aan de duivel overgegeven. Dat kan nooit meer bekeerd worden. Dat heeft de Heer me laten zien. Die zijn zo overgegeven dat het onmogelijk is. Onmogelijk. Die hebben maar één ding. Die hebben de kerk en de dominee. En dat is hun God. Net als de Israëlieten. Toen Mozes op de berg verdween. Toen zeggen ze, nou hebben we geen God meer. Nou moeten we een God maken. Een gouden kalf. Er is niks nieuws onder de zon. En weet je wat er toen gebeurde? Toen kwam Mozes die berg af. Hè? Toen zegt hij. Degene die daarna niet aan meegedaan hebben, die levieten, trekken hun zwaard. En er vielen de tienduizenden doden. Want God is een God des gerichts. En we hopen vanavond, als de Heer het geeft, met deze stof verder te gaan. Maar de tijd is om. Straks is er geen tijd meer. Dan is het eeuwigheid. En na kortstondig ongeneugd. Mij eindeloos verheugd. Amen. Heere, gij zijt een God der wraken. Gij zijt een God die op deze aarde vonnis geeft. Want wat gij gezegd hebt ten aanzien van de lasteraars, ten aanzien van de verkrachters van uw goddelijk woord, ten aanzien van al dat sectarisme wat in onze dagen lijkt te heersen en de toon aan te geven. O Heere, gij zult het allemaal vernietigen. Maar mochten wij als goddelozen, want we zijn net zo rebels als iedereen, mochten we als goddeloze rebellen, die niks verdienen dan hel, door het bloed van Christus met u verzoend worden. En mochten we daarin bevestigd worden, net als David, Heere, gij gaf er nog blijk van dat u er vanaf weet, dat onze zaak uw zaak is. Heere, mochten we in die kracht van Christus, voortgaan, voortstrijden, want wij hebben geen wapens in de strijd. Wij zijn krachteloos, machteloos, goddeloos. Maar gij zijt dezelfde, gisteren en heden. En gij staat in voor uw eigen werk. Verheerlijk uw naam en kracht, want ons land is vol van duistere moordspelonken in de kerken. Heere, sta er nog over op. Sta er alsjeblieft in Christus wil. Nog overop, opdat uw naam geëerd en gevreesd wordt, opdat er weer eer in onze landen wonen, en opdat het nageslacht mag getuigen van uw wondere daden, die gij altijd hebt verricht. O Heere, mocht gij de afvalligheid, mocht gij die verdoen, opdat er in de kerken, in de kerk, die ene kerk die gij erop nahoudt. Die ene christelijke kerk. Die ene heilige kerk in Christus. Opdat die weer glans mocht worden opgelegd. Niet de kerk, maar in Christus de kerk. Want Heere, die kerk is ons dierbaar. En gij hebt uzelf daarin verheerlijkt. En gij zult daarin verheerlijkt worden tot in alle eeuwigheid. Gij zult alle eer ontvangen omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij die kerk hebt gered met uw eigen bloed. Omdat gij die kerk hebt gekocht met de duurste prijs die er betaald moest worden. Met uzelf, met uw eigen lichaam. Heere, vergader uw kerk. En verhoog uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van diezelfde 120ste psalm en daarvan het derde en vierde zangvers. Psalm 120, vers. Nou, vanwege de tijd alleen vers 4. Psalm 120, vers 4.
Soon the burn face.
zegen bede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.